In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus den Heere, door den Heiligen Geest. Amen. Laat ons nu zingen van Psalm 79, vers 1 en 2. Zingen wij na voorlezing van de geboden van Psalm 86, het zesde vers. De schriftlezing voor hedenmorgen is uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Daarvan het tweede hoofdstuk, de verzen 12. Tot 23. Matteüs 2, de versen 12 tot 23. Wij lezen het woord Gods nu al dus. En door goddelijke openbaring, vermaand zijnde in de droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken de wijzen door een andere weg weder naar hun land. Toen zij nu vertrokken waren, ziet, de engel des Heren verschijnt Jozef in een droom, zeggende, sta op en neem tot u het kindeke en zijn moeder, en vliet in Egypte, en wees al daar, totdat ik het u zeggen zal. Want Herodes zal het kindeke zoeken om hetzelfde te doden. Hij dan, opgestaan zijnde, nam het kindeke en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte en was aldaar tot een dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van een Heere gesproken is door een profeet zeggende: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Als Herodes zag dat hij van de wijze bedrogen was, toen werd hij zeer toornig en enige afgezonden hebbende heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in al dezelfde landpalen waren, van 2 jaren oud en daaronder, naar de tijd die hij van de wijze naarstiglijk onderzocht had. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende: een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen, omdat zij niet zijn. Herodes nu gestorven was, ziet, de engel des Heren verschijnt Jozef in een droom in Egypte, zeggende: sta op, neem het kindeke en zijn moeder tot u, en trek in het land Israëls, want zij zijn gestorven die de ziel van het kindeke zochten. Hij dan, opgestaan zijnde, heeft tot zich genomen het kindeke en zijn moeder en is gekomen in het land Israëls. Maar als hij hoorde dat Archelaus in Judea koning was, in de plaats van zijn vader Herodes, vreesde hij daarheen te gaan. Maar door goddelijke openbaring vermaand in een droom, is hij vertrokken in de delen van Galilea. En daar gekomen zijnde, nam hij zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth, opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is, dat hij Nazarener zal geheten worden. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader in onze Heer Jezus, wij danken u dat gij ons het voorrecht schenkt dat wij vanmorgen samen mogen komen in uw bedehuis. En wij bidden u, wilt gij ons samen zijn, maak het tot een eredienst aan u gewijd. En wil ons opheffen boven wat ons neertrekt en wat ons afhoudt van u, wil ons uw Heilige Geest zenden. Heren, wij bidden u in deze dienst in het bijzonder voor de broeders die in hun ambt bevestigd zullen worden. Wilt gij hen nabij zijn met uw genade? Heere, wilt gij hen datgene schenken dat wij alle nodig hebben, maar zij in het bijzonder, dat ze door de macht van uw geest, van uw genade, boven zichzelf uitgevoerd worden en dingen mogen spreken en dingen mogen doen die boven hun mogelijkheden naar de wereld gesproken uit mogen gaan. O Heere, geef hen dat besef van afhankelijkheid, maar ook van die moed dat ze door u geroepen zijn en dat ze altijd op u mogen terugvallen. Heere, geef dat bij alles wat ze doen, ook die dingen die zo gewoon aards lijken, dat zij het geheim mogen kennen dat het alles aangeraakt mag zijn door uw nabijheid en door uw genade. Heere, wil dan geven dat zij in hun ambtswerk veel zegen mogen schenken en dat zij ook in hun persoonlijk leven gezegend mogen worden. O Heere, wij vragen om zulke hoge dingen. Maar gij wilt het toch, dat mensen u dienen, ook in de gemeente en ook in deze moeilijke tijden. Heere, wees ook met degenen die aan hen toevertrouwd zijn en geef dat ze, als ze bij elkaar zijn en met elkaar omgaan, ook ambtelijk, dat zij niet eenzaam onder elkaar blijven, maar dat gij er zijt, dat gij met hen zijt. Heere, wij bidden u ook, geef ons in deze dienst uw genade, dat het woord mogen klinken van u, dat we niet gebonden zijn aan onze eigen overwegingen, maar Heere, wil gij tot ons spreken. Wij bidden u voor alle die lijden, ook voor vervolgden. We bidden u in het bijzonder voor uw uitverkoren volk Israël. Wilt gij hen nabij zijn? Ach Heere, mogen wij daarover spreken? De verbinding van hen en u is ondanks alle uiterlijke verschrikkingen toch altijd gebleven. Heren, wij denken aan dat wondere verband dat er is tussen onze Heer Jezus en zijn volk. Die onverbrekelijke eenheid. Heren, geef dat wij ook in deze dienst iets van dat geheimnis mogen verstaan en dat wij daar zelf ook door dichter bij u komen, als wij aan die geheimenissen mogen toekomen door uw genade. Heere, wij bidden u, wees in het bijzonder met alle mensen die ziek zijn. Schenk uw uitkomsten en verlossingen. Wij vragen u dat in de naam van onze Heer Jezus. Vergeef ons onze zonden om zijn naamswil. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. moet u de volgende afkondigingen doen. De tekst voor hedenmorgen is het 16e vers van Matteüs 2. Matteüs 2, vers 16. We lezen het woord Gods nu al dus. Als Herodes zag dat hij door de wijzen bedrogen was, toen werd hij zeer toornig. En enige afgezonden hebbende heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in al deszelfs landtalen waren van 2 jaren oud en daaronder. Naar de tijd die hij van de wijze naarstiglijk onderzocht had. Gemeente des Heren, bijzonder broeders die bevestigd worden vanmorgen. Het mag op zichzelf misschien niet direct een geschikte tekst lijken om broeders in het ambt van ouderling en diaken te bevestigen. Ik geloof dat dit toch verkeerd gedacht is, omdat wij vooral niet de Bijbel moeten gebruiken als een boek waar wij gelegenheidsteksten uithalen. Het ambt van ouderling en diaken, ouderling kerkvoogd is ook ouderling, heeft daarmee te maken dat mensen geroepen zijn om iets te doen wat ver uitgaat boven gewone menselijke vermogens. Ook boven, juist boven de mogelijkheden die ieder van de ambtsdragers op zichzelf heeft. We hebben er dikwijls over gesproken dat de genade de macht van God is die een mens boven zichzelf uitbrengt naar de diepste betekenis van het Bijbelse woord. Maar het merkwaardige daarvan is dat een mens die door de genade boven zichzelf uit wordt gebracht, ook tegelijk uitgebracht wordt boven de gewone geziene verbanden die wij in de wereld, zo gewoonlijk ik herhaal het, ontdekken. Wij leven in bepaalde verbanden van mensen, van maatschappelijke toestanden, van alles wat er zo in de wereld is. En u moet niet vergeten dat dat eigenlijk alleen maar hulpvoorstellingen zijn. De wezenlijke dingen, de eigenlijke dingen, worden echt maar door heel weinig mensen gezien. Nu, en die eigenlijke verbanden die in de dingen liggen en die tussen de mensen zijn, die zijn juist de belangrijkste en juist is het ambt daarop gericht om niet alleen daar oog voor te krijgen, maar om die verbanden steeds meer te gaan zien en van daaruit de vragen te leren kennen die alleen maar beantwoord worden door de genade Gods. En het eerste waar het ambt mee te maken heeft, broeders en zusters, is met de raadsels van het leven, waar mensen dikwijls alleen maar oog voor hebben, de meeste mensen, in de grenssituaties. Maar ze zijn er altijd. Nu, en daarom is er niet zo'n afstand tussen het bevestigd worden in het ambt en het ambtelijk werk en deze raadselvragen die hier vanmorgen in dit stuk wat wij gelezen hebben voor ons liggen? Ja, niet dat in dit stuk direct voor ons verstaanbaar de antwoorden worden gegeven. Maar dat kan ook niet. En dat is ook niet de bedoeling van de prediking. Maar als wij er maar in de buurt van gebracht worden en daarbij nabij God komen. Er zijn wel eens mensen in de gemeente ook die vragen, gewoon soms persoonlijk, waarom bent u in het bijzonder op de kansel altijd met zulke ontzaglijke, hoge en dikwijls moeilijke dingen bezig? En daar heb ik eigenlijk maar één antwoord op. Dat is, we kunnen wel gemoedelijk met elkaar spreken over de dingen die ons vertrouwd zijn. En we kunnen zelfs vrome dingen zeggen. Maar heeft u het nooit eens ervaren dat op plaatsen waar mensen vrome dingen tegen elkaar zeggen, je toch dikwijls het gevoel hebt dat je maar alleen onder elkaar bent. En daarom al ben je dan met meerdere, soms zo eenzaam. Maar als de werkelijk grote dingen aan de orde komen, die de Heilige Schrift ons geeft, dan begrijpen we het niet. En dan zijn er ontzaglijk veel vragen. Maar er is één ding. God is nabij. En als wij ervaren dat God nabij is, en als we met het meest verhevene en ook met het onbegrijpelijke van God en zijn bestuur bezig zijn, dan heeft het dit voordeel, dat we niet meer onder elkaar zijn, maar dat we ervaren dat God met ons is. En dat is ook in het ambt het belangrijkste. Is niet belangrijk, broeders, of u mensen troost, of u zijn ogenblik het leven verlicht. Dat is wel in zeker belang, maar het is zo dat het ambt vraagt dat je niet alleen komt, maar dat God met je gaat, zodat het gezelschap altijd bestaat uit één meer dan je ziet. Nu, daar gaat het om. En juist ook in de prediking, als je met de moeilijkste vragen bezig bent, niet verstandelijke vragen, maar vragen van het hart, dan ben je, en dat is het wonder, bij alle vragen en bij alle onbegrijpelijkheid is God nabij. En daar gaat het om. Nu deze geschiedenis. We kunnen het wel enigszins stellen in de grote lijnen van de Heilige Schrift. Er komt in dit verschrikkelijke schriftgedeelte iets naar voren van wat eigenlijk altijd weer in de Heilige Schrift terugkeert. Ik noem u enkele dingen. Het gaat hier om de oude koning Herodes en de pas geboren in de verborgenheid geboren Messias, koning der Joden. en het leven van die Messias, dat die nog een klein kind is, wordt door de oude koning Herodes bedreigd. Misschien herinnert een deel van u, die bij die prediking is geweest, dat ik nog niet zo lang geleden met u behandeld heb, de geschiedenis van Jacob's worsteling bij de Jabok, waarin wij toen gezien hebben dat Jacob, de stamvader van Israël, niet worstelt bij de Jabok met God, want God is niet bevreesd voor de dageraad, maar hebben wij toen gezien met de engel van Esau, met het goddelijk wezen dat bij Esau hoort. De strijd van Esau en Jacob, hebben wij toen gezien, is een strijd die niet alleen daar plaatsvindt, maar die de hele wereldgeschiedenis inneemt. Die uiteindelijk naar Joodse opvatting uitloopt op de strijd van het volk van Israël met Rome. En zelfs met de kerk van Rome. We hebben die dingen toen zo gesteld. Esau loopt uit op Rome. Is tot aan het eind van de wereld in strijd, want het gaat erom, Jacob, Israël heeft het eerstgeboorterecht. En Esau kan alleen gezegend worden als hij eerst Jacob zegent, want er is gezegd in de Jacobzegen die Isaac geeft, die u zegenen zijn gezegend, die u vloeken zijn gevloekt. Nu, dat is het stramien, het thema van de wereldgeschiedenis. Ik heb er toen uitgebreid over gesproken, dat kan nu om de tijdswille niet. Nog eens even doortrekken naar de ambtsdragers. Die zijn in hun ambt bevestigd, worden in hun ambt bevestigd en staan in deze strijd. Zij zijn strijders in die grote strijd. Zo loop ik even vooruit om het duidelijk te maken. Maar wat staat nu hier? Gaat u nu heel gewoon na. Hier staat Herodes, die strijdt met het kind. Wie is Herodes? Herodes is een Edomiet. Edomieten zijn het volk dat stamt uit Esau. Hier is kennelijk op de troon van Israël een Edomiet. Hier, naar de uiterlijke aardse werkelijkheid, gaat alles tegen de belofte in, heerst Edom, Esau, over Jacob. En is Jacob niet naar de godsbelofte, de eerstgeborene die heerst over Esau. Dat is voor de Joden die dat diep hebben gevoeld een ontzetting geweest. Deze Herodes op de troon. En het was een wreed man. Hij heeft een groot deel van zijn gezin heeft hij uitgemoord. Hij stond voor niets. Hij wilde het gezag tot het laatste handhaven. Hij heeft zelfs op zijn sterfbed, om zijn dagen nog te verlengen, heeft hij nog een van zijn zonen laten ombrengen. Hij is het geweld. En je kunt dat natuurlijk, je kunt iedereen verdiepen. Want dat is dat iemand het laatste toe doorgaat. Tegen het kansloze in, het kwade te doen en zich tegen alles wat van God komt te verzetten. Dat is Herodes. En Herodes gaat, dat is het eerste wat hij komt, Herodes gaat met list om. Hij wordt eerst opgeschrikt. Hij denkt dat hij zijn macht heeft. En dan komen daar die wijzen uit het oosten. Ik heb die geschiedenis niet met u gelezen. die wijze. We hebben er eerder over gesproken. Het is eigenlijk een verkeerde vertaling, wijze. Het zijn eigenlijk astrologen, sterrenwichelaars, die uit de stand van sterren en planeten het lot en de goddelijke beschikkingen lezen. Een mogelijkheid die God de Heere aan de heidenen heeft gegeven. We hebben in de tijd ook Psalm 19 behandeld, waar het tegenover elkaar staat. De openbaring aan de volkeren via de sterren in de hemel. En Israël, die een andere onderwijzing krijgt, namelijk onmiddellijk in de wet Gods. Daarom mag Israël niet naar de sterren omzien. Mag iemand die in een rechtstreekse betrekking met de God van Israël staat, geen astrologie bedrijven. Dat is iets wat God de Heere gegeven heeft als een verlichting voor de heidense volkeren, zoals er in Deuteronomium 4 staat. Maar die wijzen kunnen daar toch iets uit opmaken. Die sterrenwichelaars hebben toch gezien dat daar de verlosser der mensheid geboren wordt. En nog meer. Ze hebben niet zomaar vaag van een verlosser geweten. Ze hebben geweten van dat de verlosser der mensheid de koning der Joden is. En ze trekken op, ze willen die koning, willen ze aanbidden, willen ze hulde bewijzen. En ze worden geleid daardoor merkwaardig. Je ziet hoe ontzaglijk het is dat God op andere wijze kan spreken tot heidense volkeren en daar toch de grootste dingen zegt. Ze komen terecht daar in Jeruzalem. En dan gebeurt het dat de oude koning Herodes opschrikken. Zijn koning geboren, wordt er toch een aanval gedaan vanuit Israël, vanuit Jacob, op zijn gezag. Is het dan toch dat die oude godspraak waarheid is, dat Jacob zal heersen over Esau? Hij is ontzet daarvan. Maar hij is listig. En deze wijze ziet hij aan voor naïeve mensen die hij wil uitbuiten. En hij vraagt heel nederig en belangstellend wanneer de ster verscheen is. Hij wil de tijd te weten komen. En dan heeft hij nog het schandelijke motief om vertrouwen in te boezemen bij deze sterrenwichelaars, bij die wijze. En hij zegt dat hij het wil weten. Hij zendt ze uit waar het kind is, want dat hij ook wil aanbidden. Het is in één huiglachtigheid om met alle middelen die tot zijn beschikking staan, zijn macht te handhaven. En het is natuurlijk veel verder dan een individuele macht. Het is de strijd van Jacob en Esau die hier weer gevoerd wordt. Het is het terugslaan van de afstammeling van Esau die wil heersen over Jacob. Ook Esau heeft op een ogenblik gezegd dat hij Jacob heeft willen wurgen. En dat gaat al door. Ook hier weer door. Wij zijn dus hier, broeders, in het centrum van de geheimen van de Heilige Schrift, die altijd weer draait om deze strijd. Dat is het eerste wat we zien. En nu gaat het om het verloop. En dat is zo belangrijk, juist ook voor de ambtsdragers, om daarmee bezig te zijn. Want zo gaat het in de wereldgeschiedenis, in het grote en in het kleine leven. Wat heeft hier nu eigenlijk plaats? Door goddelijke openbaring in droom vermaand zijnde, houden de wijzen zich niet aan de afspraak om bij Herodes terug te komen en te melden waar ze het kind gevonden hebben, nadat ze door de ster voorgelicht zijn en gekomen zijn in het huis waar het kind was, en ze hebben hun schatten open gedaan, goud, wierook en mirre. Ze hebben het kind aanbeden en toen door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom, gingen ze heen naar een land, merkwaardig ook even over de openbaring van die tijd. Die is niet altijd even sterk. Er zijn tijden geweest dat de openbaring ineens zichtbaar was. Nu is het nog in de droom. Maar in de droom spreekt God tot Jozef en tot de wijze. Maar het is openbaring. Niet in het gewone waakleven, maar in het andere, waarin mensen meer tot zichzelf komen. Even een zijpad, maar waar ik toch aandacht aan moet besteden. En dan komt het, moeders en zusters, staan we midden in de keiharde werkelijkheid. Er staat, als Herodes nu zag dat hij door de wijze bedrogen was. Is dat ontzaglijk moeilijk punt. Door goddelijke openbaring zijn de wijze vermaand naar hun land te vertrekken. En dit wordt ervaren als bedrog van Herodes. Een bedrog wat hem in ontzettende toorn doet ontvlammen. En hij komt tot die vreselijke maatregelen, waar ik dadelijk op terugkom. Maar nu weer in het geheel. Wat is de Bijbelse geschiedenis? En wat is de leiding Gods? Toch heel anders. En veel moeilijker te verstaan dan wij dikwijls in onze redeneringen weergeven. Want dan lijkt het nogal aardig te kloppen. Wij kunnen dikwijls zo vertellen hoe alles gaat ook. En we bedoelen dat met de beste wil van de wereld. En we willen ook de leiding God zo graag in ons leven zien. En hier sta je weer voor zo'n raadsel. Bedrogen, de wijzen hebben door deze droom, die van Gods wegen is gekomen, Herodes bedrogen met alle gevolgen van dien. En het is alsof de geschiedenis terugkeert. Als Isaac Jacob wil zegenen. Als Isaac Jacob niet wil zegenen, ik vergis me. Maar Esau wil zegenen tegen de godspraak in. Dan staat Jacob tegen de muur en Rebecca. En ze komen tot een bedrog. Moet dat? Is dat van God gewild? Dat is de grote vraag. Ze staan met de rug tegen de muur. Er schijnt geen andere mogelijkheid te zijn. En de gevolgen blijven niet uit. Esau's tranen. Esau's woede. Om Jacob te wurgen. O, broeders en zusters, wat is het toch moeilijk. En hier komt het weer terug. Als de afstammeling van Esau in verband met de afstammeling van Jacob. Bedrog. Door de droom van de goddelijke openbaring. De wijze hebben Herodes niet op eigen initiatief bedrogen, maar vanuit een aanwijzing van God. staan hier rechtstreeks bij dat God gezegd heeft dat ze Herodes moesten bedriegen, maar eigenlijk toch wel. Ze moesten naar hun land teruggaan. En daar ziet u het. Alle gevolgen. En dan kom je en dan sta je voor, broeders, als je ook met mensen die in nood zitten spreekt. Maar waarom moest het nou zo gaan? Kon God nou niet ingrijpen? Moest dat nou allemaal hier zo ingewikkeld gebeuren? Daar stonden legioenen van engelen klaar die alles konden doen. Waarom moest het op deze manier? Waarom moesten de wijzen op Gods aanwijzing, op de aanwijzing van een engel van, ja goed, het is in ieder geval goddelijke openbaring, hoe het dan in een droom is en hoe er engelen bij te pas komen en al die dingen die er zijn, ook bij Jozef, is het toch van God uitgegaan en heeft er bedrog plaats van een booswicht? Natuurlijk, ik weet het wel, maar kon God dan niet op een andere wijze ingrijpen? Nou, dan zit je midden in de vragen van het leven die altijd gesteld worden. Blijkbaar, ja, moet er wel zeggen, God kon het. Ja, wat is kunnen? Wat is kunnen eigenlijk? Soms zijn er dingen waar iemand wel de macht voor heeft om te doen. Maar wat hij om een andere reden niet wil of niet kan. Je hebt soms voor dingen de macht. Dat je zegt, dit stemt niet overeen met mijn opvatting van wat ik mag. Ja, dit zijn, u voelt wel, ontzaglijke vragen. En dat is het grote dat de Bijbel ze stelt. Dat de Bijbel duidelijk lijnen geeft en niet op onze beperkte vragen antwoord geeft. Maar dan ga je verder. Wat gaat er gebeuren? God grijpt niet in met geweld, met macht van engelen. God is bezig met dat nieuwe wat in de wereld is gekomen, wat teer daar ligt, dat kindje dat in doeken gewonden is, en waar het heil en de toekomst van de hele schepping van afhangt, dat wordt niet omgeven door een grote strijdmacht van engelen, maar het wordt beschermd door list. En Jozef wordt ook vermaand en gaat met het kind vlucht naar Egypte. Het heil van de wereld wordt niet door de goddelijke almacht spectaculair beschermd, maar heeft er is gebruik gemaakt van bedrog, van list. En er is een vlucht, de bescherming van de zwakke. Het zijn allemaal de middelen van de zwakke. De list en de vlucht. Ach, broeders en zusters, wat een probleem. Daar kun je mij niet zo antwoord op geven. Maar het is ongeestelijk. En om deze dingen uit de weg te gaan. Want je komt ze in het leven steeds tegen, broeders en zusters. Ook in je ambt kom je die dingen tegen. En dan, wat gebeurt er nou eigenlijk, broeders en zusters? Dat kind vlucht naar Egypte. Het kan dus niet meer bereikt worden. Het ontsnapt aan het geweld en de moordzucht van Esau's afstammeling. En het is in Egypte en wordt daar bewaard. En het is op zichzelf de moeite waard. Ik hoop er toch nog eens apart over te spreken, over wat daar eventueel in Egypte gebeurd kan zijn. Want ik moet u een enkel ding noemen. Een van de grote Joodse wijzen, denkers, die wellicht grote invloed heeft gehad, ook in zijn terminologie, op het Johannesevangelie, heeft daar toen gewoond. Philo, de Jood uit Alexandrië, wordt hij genoemd in de literatuur. Philo leefde toen en ik vind het zeer aannemelijk dat als iemand zo spreekt over het woord Gods, dat bemiddelaar is tussen God en wereld, dat hij het vlees geworden woord in dat kindje aanschouwd heeft. Toen leefde hij daar. Dat zijn allemaal dingen die, het is zo geweldig boeiend, broeders en zussen, om met die dingen allemaal bezig te zijn, maar het moet je ook niet te ver voeren. Als je met die dingen bezig bent, dan krijg je de neiging om al die dingen te vertellen. Dat denk ik dikwijls als ik u zo voor me zie zitten. Dat je zegt, oh, ik zou nog veel meer willen vertellen. Want ik merk ook dat u daar bevattelijk voor bent. Dat u met deze dingen bezig bent. En oh, die dingen zijn niet voor iedereen. Die kun je niet allemaal verstaan. En ik begrijp er ook niet alles van. Maar het gaat erom dat we erbij gebracht worden. Nu, in Egypte is dat kind geweest en het is bewaard en het is teruggekomen in het land van Israël en dan is er nog de bedreiging. En het komt tot zijn doel en het is de verlosser der wereld, maar, en nou komt het. Wat gebeurt er nu? Het is niet alleen een vlucht en er is niet alleen list gebracht, maar zoals Jacob, die Esau bedrogen heeft om de eerstgeboorte zegen te krijgen, heeft hij een geweldig verzet en strijd en moordzucht gewekt, zodat hij 20 jaar moest rondzwerven. Wat zien we nou hier? Het kind vlucht met Maria, zijn moeder, en met Jozef, zijn beschermer, waar Egypte ontkomt, maar de toornige Herodes keert zich tegen kleine kinderen. En nu ga je het zien. Daar wonen in dat Bethlehem en omgeving natuurlijk kleine kinderen. En Herodes heeft uit de Heilige Schrift van de schriftgeleerden gehoord, de Messias wordt geboren in Bethlehem. Het kind is daar geboren. Wat een blijdschap in de wereld. De koning der Joden, de verlosser der wereld, is er geboren. We hebben het kerstfeest gevierd. En we zien in de wereld dat hij moet vluchten en dat er van list gebruikt wordt, zelfs vanuit de hemel. Maar het geweld keert zich ertegen. De oude kracht. Die keren zich er tegen en wat is dat, die oude wereld, die wil het nieuwe niet. Want dat wil dat nieuwe beginsel van Gods wegen, die verlossing, wil wedergeboorte. Wil door de dood heen tot het nieuwe leven. En de oude koning wil tot op zijn sterfbed nog heersen en brengt zelfs zijn zoon nog om. Dat is het andere beginsel. Het is vertegenwoordigd in beide. Goed, maar we zullen zien dat het goede beginsel, het beginsel van de verlossing, wint het. En dat is het enige waar je in je ambt ook van uit kan gaan, broeders. Het wint het, maar je staat dan toch wel voor afschuwelijkheden. Want waar hebben die kindertjes dat nou aan te danken? Daar komen die mannen van Herodes, die krijgslieden, gaan die huizen binnen, nemen die kinderen mee, slaan ze dood op de meest gruwelijke wijze. Ja, en u weet het wel, het is niet alleen toen gebeurd. De evangelist Matthäus zegt, in Rama wordt een klacht gehoord. Rachel beweent haar kinderen en wil niet getroost zijn. Rama, dat is het doorgangskamp waar de Joden weggevoerd worden in de ballingschap. En er zijn veel ergere doorvoerkampen geweest. De ouderen van ons weten het en ik vind de jongeren horen het te weten. Westerbork, maar ook vanuit Nederland, vanuit ons goede Nederland, Joden weggevoerd werden, soms rechtstreeks naar de gaskamers, waar juist ook de kleine kindertjes, de zuigelingen heen gevoerd werden. Altijd weer. Is zo kort geleden nog gebeurd en we praten erover. Wij leven gewoon door, ja, je kunt er niet eens aan denken. Want als je er echt aan zou denken, zou je niet gewoon weer kunnen leven. En ieder mens heeft een zeker eigen belang. Je moet toch tenslotte leven. En dat leven, dat maakt je ook, ja, soms. Alleen maar om voor te leven geeft het je een stuk oppervlakkigheid, omdat het je anders ombrengt. Ik weet het wel. Maar hier wordt het gesteld, niet alleen in Rama, niet alleen in Bethlehem. Het gebeurt altijd weer. En waarom toch? Is er een verband? En dan heb je van die mensen die... Je kent wel dat spreekwoord, hè, die de klok hebben horen luiden, maar die niet weten waar de klepel zit. Dat is een oud spreekwoord, dat u allemaal kent. U weet wat dat betekent. Kijk, er zijn mensen, en het is helaas in de christelijke kerk ook gebeurd, die hebben gezegd, er is een verband tussen die vervolging van de Joden en de Messias. Hier zie je dat verband ook. En wat zeggen die mensen die de klok hebben horen luiden, maar die niet weten waar de klepel zit? Maar het is veel bozaardiger. Die zeggen, ja, dat komt omdat ze de Heer Jezus niet geaccepteerd hebben en verworpen hebben. Dat is dan die geëikte christelijke verklaring. En er is maar een dikwijls een beetje rustig bij geweest. Ja, maar ze zeggen, ja, is wel erg zielig, maar ja, zo is het nou eenmaal. En zo is het altijd. Maar dat is het niet. Ziet u maar hier. Dat is het niet. Hier wordt het opgelicht. Waarom worden die kindertjes in Bethlehem omgebracht? Door die oude, wrede, gewetenloze, zedeloze koning. Stammend uit Esau. Waarom? Alleen maar omdat ze in de buurt, in de nabijheid, als verwanten van Jezus, de Messias, de Verlosser der wereld, zijn opgegroeid. Het geweld keert zich tegen hem. En uiteindelijk tegen God. Want er leeft in de wereld veel godshaat. Tegen de ware God. Het keert zich tegen de gezalfde des Heren. En tegen de verlosser der wereld. De natuurlijke mens wil het nieuwe leven niet. En keert er met geweld tegen, is bang dat hij ondergaat. Dat is de grote vergissing. Dat de natuurlijke mens denkt dat God hem uiteindelijk wil ombrengen. Dat is altijd de angst van de natuurlijke mens. Voor het oordeel niet alleen, maar voor alles. Natuurlijke mens denkt dat God een vijand is. En dat is de grote vergissing, waardoor hij zich wapent tot het laatst toe en zich verzet tegen God. En God is geen vijand.
Maar God is redder. En wil de diepst gevallen en verlorenen zoeken en helpen. En toch is daar dat vreselijke verzet. Tegen dat nieuwe beginsel. Maar het kan niet vernietigd worden. Dat nieuwe beginsel van Gods wegen. En dat daaruit blijkt de almacht van God alleen. Het kan niet vernietigd worden. Maar het wordt wel verschrikkelijk toegetakeld. En het wordt wel vreselijk verwond. Jacob in zijn worsteling bij de Jabok wordt aangeraakt door de schutsengel van Esau. Als Jacob die schutsengel niet wil laten gaan. En hij is hinkend aan zijn heup. Hij wordt vreselijk gewond. De Messias wordt aangevallen. En waar keert het zich tegen? Ja, uiteindelijk ook tegen hem. Hij worden de Romeinen aan het kruis geslagen. En vals, schandalig, veroordeeld door de hoogste juridische macht. Want het Romeinse recht wordt zo geprezen. Dat is waar, maar zijn volk wordt getroffen. Waarom worden de Joden getroffen? Hetzelfde waarom de kindertjes in Bethlehem vermoord worden. Eenvoudig door hun betrekking met de Messias. Met de verlosser der wereld. Ze zitten daar aan vast en ze zijn daarmee verbonden. Ja, dat is een vreselijk raadsel. Ik kan u niet antwoorden. Waarom God het niet verhoedt? Ja, je kan natuurlijk wel verbanden zien waarom God Jezus niet bevrijdt van het kruis. Het heeft alles te maken met een vervulling, maar daarmee gaan de vijanden niet vrij uit. Kindertjes worden vermoord. Waarom? Alleen maar omdat ze verwanten zijn van de Messias. O, je stikt in het raadsel, broeders en zusters. De evangelieprediking geeft een doorzicht naar het uiteindelijke van de verlossing, maar het godsbestuur is zo weinig doorzichtig. En daar moet je nu mee werken, broeders, in je ambt. Met deze gegevens. Oh, kan het niet verklaren. Men zegt, hoe kan God het toelaten? Altijd weer die vraag. Hier is het, je kan een paar dingen stamelen, ja. Let op dat volk. Ik denk aan die tafel in Sanssouci bij Frederik de Grote, de koning van Pruisen. Waar al die wijzen en verstandigen bij elkaar zaten. En waar gevraagd werd door de koning, tegen de hofprediker, gebeuren er nog wonderen? Die mannen geloofden niet meer in wonderen. Toen zei de hofprediker, ik heb het eerder aangehaald, de Joden, majesteit, de Joden, ja, vreselijk gehavend. Toch, ze zijn er nog. Terwijl de volkeren verstrooid worden door de eeuwen heen. Maar is dat een antwoord? Rachel, de stammoeder. Oh, ze weigert getroost te worden. Omdat haar kinderen niet zijn. En wij hebben mooie redeneren, zelfs Vondel. Het is prachtig wat we gezongen hebben. Uw kinderen sterven, martelaar, ja. Hij wil Rachel troosten. Maar Rachel weigert getroost te worden. Daarom spreekt Jezus Rachel zalig. Want Jezus heeft gezegd, zalig die treuren. Dat zijn degenen die weigeren getroost te worden. En paradoxaal klinkt het. een tegenstelling, een onoplosbare tegenstelling, maar het is waar. Zalig die weigeren getroost te worden, want die worden vertroost. Zalig die treuren, want die zullen vertroost worden, zegt Jezus. En nu wat die kinderen betreft en al die dingen, ik heb er geen antwoord op. Het is verschrikkelijk, ik tel het op. List. Niet een goddelijke werpen. Het vlucht naar Egypte. Het heil blijft bewaard. De kinderen worden vermoord. Alleen maar omdat ze verwanten van de Messias zijn. God gaat door. Jezus heeft toch iets over ze gezegd. Zalig, indien gij vervolgd wordt, als de mensen u vervolgen, liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Uw loon is groot in de hemelen. Ja, dat heeft Jezus gezegd. En het valt ook op deze kinderen. Broers en zusters. Ik heb enkele dingen aangeraakt. En ik weet wel dat het aanlokkelijker voor ons is. Vreugdevoller. Als ik iets geef wat past in elkaar. En wat antwoord geeft op alle vragen. Wat als een schone compositie van antwoorden voor u ligt. Maar de Bijbel geeft je dingen die veel meer overeenstemmen met het leven. En ik heb wat gestammeld, broeders, broeders. Ik heb proberen te stamelen wat hier staat. Ik heb niet voorbarig als de vrienden van Job de vragen proberen op te lossen. Maar als u dit maar verstaat. Om van de ene dag in de andere te komen. Maar als God bij je blijft, dat is het kenmerk. In al je daden en in al je doen, verwijdert een woord of een daadje van God, of blijft God. Dat is het kenmerk van wat mag en wat niet mag. Wat niet mag is dit, dat je dingen doet, waardoor God van je weggaat. Als God bij je blijft, dat is de maatstaf. Soms moeilijk om uit te maken. Dat zijn de dingen, ach broeders en zusters, laat ik ophouden. Het wordt veel te laat. We hebben erover gesproken. Leest u het hoofdstuk nog eens na, thuis. Zult u zien dat we toch vanmorgen met de diepste dingen bezig zijn geweest van de Heilige Schrift en van het leven. En die dingen zijn alleen maar te verwerken door de kracht van de genade die we hebben gekregen door het lijden en sterven van onze Heer Jezus. Mogen wij daar in het bijzonder de broeders mee gesterkt worden en mogen wij zo boven onszelf uitgevoerd worden. Amen.